en te verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is al een tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Zien we dat gemeente met elkaar uit Psalm 84 en daarvan het zesde vers. En willen wij ook vanavond opnieuw belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en in aansluiting daarop met elkaar zingen: de vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. Uit Psalm 140 en daarvan het 13e vers. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En het zal vanavond opnieuw zijn uit de brief aan de Hebreeën. En daarvan nu het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. We zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 140, het 13e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Hebreeën 10, de versen 1 tot en met 18. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevouwen ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen diegenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die den dienst pleegden geen conscientie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in diezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komen in de wereld, zegt hij, slachtofferen en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offers voor de zonden hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtofferen en offeranden en brandoffers en offers voor de zonden, hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden? Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wij geheiligd wilden zijn, door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende, en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is een eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadien hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelf is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Tot zover de schriftlezing. Lieve gemeente, we willen samen het heilige aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij ook gedenken aan onze broeder Johan de Krijger van de Prins Bernhardlaan, die vannacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Hij is in een vorm van coma geraakt, mag nu wat beter met hem gaan. Er zullen ook nog onderzoeken zijn om te kijken waar dit alles vandaan komt. We willen hem aan de Heere opdragen. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Almachtige, genadige, alwetende, goede tieren, alomtegenwoordige, volmaakt heilig en reine God. Vervul ons opnieuw met diepe eerbied als wij tot u komen. O, geef ons toch een indruk dat u die gans andere bent, om ons te bewaren voor een oppervlakkig naderen tot u met de lippen. Maar dat het mocht zijn vanuit een diep verootmoedigd hart. Dat het inleeft dat het niet waardig is dat u horen zou. Maar dat u nu ook alleen maar horen kan om Christus wil. En laat dat door mogen klinken als we straks het amen uitspreken. Dat het een gebed is in die gelovige verwachting. Dat u horen zult en ook verhoren zult. Schenk ons dat gelovig bidden. Dat vertrouwen op uw woord. Dat van geen wankelen weet. Koning van de kerk, het is naar uw opdracht dat we hier samen zijn in uw bedehuis. U hebt het gezegd dat we de onderlinge samenkomsten niet mogen nalaten. En daarom zijn we ook hier. Maar mocht het zijn ook met een heilbegeerig hart. Een hart dat verlangt om onder het woord te mogen opgaan. Om daar voedsel te mogen ontvangen vanuit dat woord van u. En geef dat we dat woord zo mogen bedienen. Naar de zin en mening van u, o Heilige Geest. En daar hebben we het voor nodig. Telkens weer bediend te worden. Geleid te worden. Onderwezen te worden. Niet alleen in de studeerkamer. Maar ook onder de prediking. Maar ook in het luisteren. En wilt u dan alles wegnemen, heren. Wat tussen het luisteren en het verstaan in kan staan. En wij bidden u. Doet u dat. We kunnen zoveel meebrengen. Er is zoveel weerstand in ons hart tegen dat woord. Want dat woord is niet naar de mens, hoewel het is voor de mens. En wij bidden u, laat het een pijl mogen zijn. In eenvoudigheid afgeschoten, die doel mag treffen en raken in des vijands hart. Omdat het ingewonnen mag worden. Omdat het overgebogen mag worden. Omdat het door dat woord levend gemaakt mag worden. Dat uw belofte in vervulling gaat, daar u het gezegd hebt, voorwaar, voorwaar. Het is heden, dat doden zullen horen, de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, zullen leven, opstaan uit dat zondegraf. Wij bidden u, laat dat wonder ook vanavond in ons midden mogen plaatsvinden. Ook bij hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wil ook bij hen zijn. Denk in het bijzonder aan onze ouderen, die niet meer met ons op kunnen gaan. Die met hun hart nog zo verlangen om te zijn daar in uw huis, waar ze zo vele jaren mochten opgaan. En het nu inleven dat het niet meer kan, wil ook bij hen blijven. Wees ook bij hen die door ziekte verhinderd zijn om mee te gaan, die nou thuis zijn. Wilt u ze ook een zegen bereiden? Denk aan hen die oppassen op de kinderen, wellicht meeluisteren of de kinderen iets voorlezen vanuit uw woord of uit de kinderbijbel. Daarover spreken met elkaar. Zegent u ook zo die opvoeding aan de kinderen der gemeente. Wil ook bij hen zijn die geen behoefte meer hebben om op te gaan. Die één keer wel genoeg vinden. En die nu met andere dingen bezig zijn. Dan met dat ene nodige. Koning van de kerk. Wilt u ze vanavond nog stilzetten. Dat ze mogen zien dat ze op een verkeerde weg zijn. Dat ze bij u in uw huis horen. Omdat u ze wat te zeggen hebt van 's hemels wegen. Zo dragen wij u al de kerken op. In de eerste plaats ook in Middelharnis. Waar uw woord verkondigd mag worden. Zegen ook daar uw getrouwe knechten. Ook als er een preek gelezen wordt. Laat het woord zijn beslag mogen doen. Laat het door mogen gaan in het hart als dat scherp snijdende zwaard. Maar ook wereldwijd. En dan willen wij bidden voor de zending. Gedenk allen die gij geroepen hebt in uw wijngaard. Om ook over de landsgrenzen heen, in het verre buitenland, uw woord te verkondigen. Denken aan onze broeder Wessels. Wilt u ook bij hem zijn? De krachten weer vernieuwen. Dat het vertaalwerk door mag gaan. En ook zij uw woord mogen lezen in hun eigen taal. Sterk hem samen met zijn vrouw. Wil ook zijn bij de familie Visser, wil ook bij hen blijven, dat ook dat werk door mag gaan. Ze hebben het zo nodig door u ondersteund en gesterkt te worden. Wil ook dat werk zegenen. Heer, het is alles zo nodig, dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. En laat ze het weten mogen, waar ze zich ook bevinden, al die zendingswerkers. Dat ze van u de Heere mogen verwachten, telkens weer opnieuw. Dat ze weten mogen gedragen te worden. De vleugelen van het gebed. Denk ook het werk van evangelisatie. Hier in Middelharnis, maar ook in de grote steden. Overal waar mensen opgezocht worden die wij misschien al hebben afgeschreven. Wat we wel eens aanduiden. Heer, en dat is heel erg. Met het uitschot. Maar Heer, laat ons toch zien en gevoelen dat we die beter zijn. En dat het een wonder is dat wij nog in een gezin mogen opgroeien. Dat we niet als daklozen zwerven of als verslaafden ons uitleven. Het is alleen maar uw weerhoudende genade en niets anders. Geen verdiensten van onze kant. Een zegen dan ook hen die met bewogenheid en barmhartigheid ze opzoeken. Ze nog een beker koud water uit te reiken. Of om het praktisch te zeggen, wat soep geven. Met ze spreken. Uw woord overhandigen, als dat mag en kan. Gedenk ook het werk dat gedaan mag worden onder de gevangenen. Wat een verdriet en eenzaamheid. Wat een wanhoop vaak. Uitzichtloosheid. Zegen ook als het woord daar verkondigd mag worden. Wilt u ook zijn als het woord verkondigd mag worden in de krijgsmacht. Verkondigd mag worden in de ziekenhuizen. Als het verkondigd mag worden onder onze bejaarden. Onder hen die dementeren. Wil toch zegenen. En geef ook dat we het geloven mogen. Dat waar wij misschien denken dat we ze niet meer bereiken kunnen. Niets staat u in de weg. Denk ook de liefdezorg aan onze gehandicapten, aan onze mens die ziek is, psychische noden, lichamelijke noden. We dragen het alles aan u, de Heere, op. Wilt u zijn met het volk Israël? O koning van de kerk, wil gij uw beloften nog vervullen. En dat we niet zullen ophouden te bidden voor de bekering van het volk, maar gij u toch uw verbond met Abraham gesloten hebt. Een eeuwig verbond. En doe ze toch zien dat u, o Heer Jezus Christus, de middelaar bent van dat verbond. En dat er alleen vrede is door u, die vredevorst. Gedenk ook onze overheid. Gedenk ook onze premier als hij zulke moeilijke weken achter zich heeft. Het is toch een mensenkind van gelijke beweging als wij. Wat moet hij ook veel meemaken? Wilt u hem sterken? En geef dat hij zijn kracht niet zou vinden bij zichzelf en bij zijn raadslieden. Maar wij bidden u, geef onze premier verborgen omgang met u. Dat hij het woord op mag slaan en bij uw wijsheid mag begeren. Dat bidden wij u ook voor ons vorstenhuis, voor de kroonprins en zijn vrouw. Zegen ook ons koningshuis. Wij willen u ook samen bidden voor het onderwijs. Wees met de meesters en de juffrouw, de docenten. Wat is het toch een heerlijk werk om onze jongeren, onze kinderen te mogen onderwijzen. En dat mogen doen, staande op uw woord, vanuit uw woord. Geef dat het dan ook een liefdedienst mag zijn. Om zo met de jeugd en onze jonge mensen om te gaan. En geef dat zo allen die gij in het onderwijs gesteld hebt, dat ze mogen heenwijzen naar u, in hun woord, maar in het bijzonder in hun levenswandel. Wij willen u ook bidden voor allen die in de zorg werken. Geef ze liefde, geef ze bewogenheid. Dat er zorg mag zijn, wil zo bij ons blijven. Wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten. Gedenk onze kerken, kerkelijke klassisvergaderingen. Vergaderingen van particuliere synoden, de theologische universiteit, denk onze kerken. Houd ze in het spoor van uw woord. Zo dragen we heel de gemeente aan u op. U weet ook wie er is vanavond. Ook met een stil verdriet, met een gemis, met moeite en zorgen. Dat we toch bij u mogen brengen. Dat we ook in dit gebed met elkaar mee mogen dragen. Zie zo in gunst en genade op ons neer. Opent u de schriften. Laat het goed mogen zijn. In uw huis. Dat het merkbaar mogen zijn. De Heere is er. En dat kan niet vanwege ons. Want dat hebben wij verzondigd. Dat bewijzen wij dag in dag uit. Dat wij er geen recht op hebben. Maar doet u het nog. Enkel uit ontferming. Enkel om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, ik bemerk dat ik onze broeder de Krijger vergeten ben. Ik hoop dat straks in het dankgebed alsnog te mogen doen. Wij willen met elkaar stilstaan vanavond bij het leerboek der kerk en wel bij zondag 30. Zondag 30, de vragen 80 tot en met 82, waarvan met name vraag 82 volgende keer als een begin van de prediking behandeld zal worden. Zondag 30, vraag 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door den Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, de rechterhand God zijns vaders, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offeranden des lijders van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet van harte begeren tot God, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook degene tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovigen en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig, naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen, door de sleutelen des hemelsrijk uit te sluiten. Tot zover het onderwijs uit zondag 30. Zondag 30 bepaalt ons bij de rechte avondmaalsviering. Ten eerste letten wij op de dwaling die zij verwerpt. In de tweede plaats de gestalte die ze vraagt. En ten derde de grens die zij trekt. De rechte avondmaalsviering. De dwaling die zij verwerpt. De gestalte die zij vraagt. En de grens die zij trekt. Toch eerst gaan we zingen met elkaar en wel uit Psalm 32. En daarvan het eerste vers: welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En ook het vierde vers: gij zijt mij Heer. Ter schuilplaats ingevouwen. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De eerste is, als ik het goed heb, voor de kerkelijke kassen. En de tweede is opnieuw voor Haïti. En willen we ook aan u de aanbevelen. En de Heer zegene u en uw gaven. O zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 73, het 13e vers, na het amen van de preek. Zondag 30 bepaalt ons voor de derde maal bij het heilig avondmaal. Vanavond gaat het over de rechte avondmaalsviering. Dan letten wij op hoe door onze Heidelberger de dwaling wordt verworpen, de rechte gestalte wordt gevraagd en de grens wordt getrokken. Gemeente, ik zeg u geen nieuws. Als deze zondag, zondag 30, een van de meest omstreden zondagen is, die in onze Heidelberger is opgetekend. En die weerstand tegen zondag 30, die neemt alleen maar toe. En dan weet u en jij waarschijnlijk ook wel over welke passage het gaat. Dan gaat het natuurlijk over vraag 80. En dan met name natuurlijk dat zinnetje, dat laatste zinnetje, waarvan Rome gezegd wordt dat wanneer zij de mis bedienen, dat die mis niets anders is dan een vervloekte afgoderij. En dat kan niet meer. Zo kun je vandaag als kerken natuurlijk niet meer met elkaar omgaan. Onze tijden die zich kenmerkten door tolerantie, door verdraagzaamheid, door relativering. Dan is het toch wel heel aanmatigend als de ene kerk tegen de andere durft te zeggen: en zoals jij de mis bedient, zoals jij het avondmaal viert, dat is een vervloekte afgoderij. Daar zijn wij immers vandaag te beschaafd voor, om zulke dingen nog te willen zeggen. En toch, gemeente, nemen wij daar geen woord van terug. En laten wij in de eerste plaats daarbij beseffen dat degenen die dit opgesteld hebben zelf uit de Rooms-Katholieke Kerk afkomstig zijn. Ze hebben daar als het ware hun opvoeding gekregen, hun geestelijk onderwijs ontvangen. En zij weten als geen ander, door ondervinding, door verlichting van de Heilige Geest, hoe misleidend en hoe zielsverderfelijk de leer van de mis is. En zij hebben boven alles de eer van God op het oog. En dat brengt hen tot zo'n krasse uitdrukking, die toch niet anders is dan een verlangen om recht te doen aan de Heere, aan zijn woord en aan zijn inzettingen. En dan moeten we daarbij natuurlijk ook beseffen dat het niet gaat over een oordeel over mensen. Dat het niet in zelfgenoegzaamheid gezegd wordt, dat zullen we straks ook zien. Want dan gaat het mes ook in eigen vlees. Uit overaardigheid, maar uit bewogenheid. Om mensen te waarschuwen dat ze met zo'n leer voor eeuwig verloren gaan. Het is het verlangen van de opstellers van de Heidelberger Catechismus om de rijke betekenis van het avondmaal in vraag 80 te stellen tegenover de karikatuur die Rome ervan gemaakt heeft. Het is hun verlangen om die betekenis, die rijke inhoud van het avondmaal te zetten tegenover de lege huls die er is overgebleven bij Rome. En daarbij moeten we ook beseffen dat, zoals wij het nu lezen, de paapse mis, dat dat iets zou kunnen hebben in zich van een soort scheldwoord. En zeker als onze jongeren, de kinderen, wat boeken lezen uit de 80-jarige oorlog, dan zou je dat wel denken, daar werden de Roomsen wel eens aangeduid met dat scheldwoord papen. Maar zo gebruiken onze Heidelbergers het hier niet. Paapse mis, dat wil niet anders zeggen dan de mis zoals die door de paus, daar komt dat woord paap vandaan, is ingesteld. Ook even dat terzijde gezegd, dat woord mis, dat stamt uit de vroegchristelijke kerk. In de vroegchristelijke kerk, daar was het de gewoonte dat wanneer het avondmaal bediend werd, dat dan degenen die nog geen belijdenis gedaan hadden, werden weggezonden. En dat alleen zij achterbleven in de dienst die het avondmaal met elkaar vierden. En als dan de prediking ten einde was, dan zei de dienaar van het woord: ite missa est consio. Vanuit dat woord missa is dan het woord mis nog overgebleven. Het gaat vanavond dus over de bediening van het heilig avondmaal, zoals dat in het midden van de protestantse, te midden van de gereformeerde, te midden van de christelijke of reformatorische kerken plaats mag vinden, tegenover zoals het plaatsvindt in de Rooms-Katholieke kerk. En gemeente, dan gaat het vanavond, als we die vergelijking maken, om drie zaken. En die moet u proberen eens te onthouden vanavond. Om u zich wat in te spannen, zodat u ook straks in het overdenken van deze dingen daar een handvat bij hebt. Het verschil heeft alles te maken in de eerste plaats met de verzoening door Christus. In de tweede plaats heeft het verschil te maken met de gemeenschap van Christus. En in de derde plaats gaat het om de eer van Christus. Het verschil tussen de Rooms-Katholieke mis en het heilige avondmaal, zoals het in de gereformeerde kerken wordt gevierd en bediend, heeft dus te maken in de eerste plaats met de verzoening door Christus. Daar willen we eerst wat van zeggen, het onderscheid in dat opzicht aanduiden. In de tweede plaats gaat het over hoe wordt de gemeenschap met Christus beoefend. En in de derde plaats, hoe ontvangt Christus de eer. Verzoening, gemeenschap en de eer van Christus. Allereerst dus gaat het in de heilig avondmaal en in de mis over de verzoening. En dan zet onze Heidelberger catechismus zo heerlijk in met deze woorden: dat God betuigt in het heilig avondmaal dat wij een volkomen vergeving hebben van alle zonden door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf aan het kruis heeft volbracht. Daar wordt het geheim van het avondmaal onder woorden gebracht. Wat vindt er plaats in het heilig avondmaal? Wel, daar wordt aan de gelovigen betuigd en verzegeld door de levende God zelf, dat zij die waar avondmaal vieren, weten mogen van de vergeving van de zonden, ja, van al hun zonden. En dat is rijke taal, dat is hoge taal. Maar het is wel de taal der reformatie, het is de taal van de schrift. God betuigt in het avondmaal aan zijn kinderen, de kleinen, de allerkleinste, tot de groten: dit deed ik voor u. En dat is een volkomen verzoening, dat is een volkomen vergeving. Ik vergeef niet de zonde voor de helft, niet voor drie kwart, maar ik vergeef de zonden volkomen. En dan wordt er nog bijgevoegd: alle zonden. Niet alleen in ons oog wel aangeduid als de kleine zonden, maar ook de allergrootste zonden die u bedreven hebt. De zonden van het ongeloof, de zonden van de overtreding van mijn heilige wet, alle zonden vergeef ik u, hoe zwaar ook en hoe menigmaal ook. Ik vergeef ze uit genade om het enige offer van Christus wil. En zo mag de avondmaalganger het ook zingen, als de Heere weer dat geeft te geloven. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En waarom kan de Heere dat doen? Waarom wil de Heere dat nu betuigen aan het hart van de zijnen? Wel alleen om het enige offer dat Christus volbracht heeft, eenmaal aan het kruis. En als u goed geluisterd hebt, dan liggen daar bepaalde accenten. En daar gaat het om, goed luisteren. Hier wordt gezegd: de enige offeranden die hij eenmaal aan het kruis heeft volbracht. Daar zegt dus de leer der reformatie, het offer dat Christus is door hem gebracht, dat is het enige offer. Er zijn geen andere offers die Christus, die God behagen. Goed vatten. Er is dus niets wat God behagen kan dan alleen het offer van Christus. Dat is het enige offer dat voor hem waarde heeft. En het tweede wat er gezegd wordt, het is ook eenmaal geschied. Het hoeft niet herhaald te worden, maar op Golgotha is de rekening van al de uitverkorenen volkomen betaald. En nou gaat Rome zeggen, en dat is niet waar. Dat is de eerste pijl die Rome afschiet, op deze leer. Over de leer van de verzoening, dat een mens zalig wordt op grond van het enige, volmaakte offer van Christus. Nee, zegt de Rome, dat offer van Christus, dat aan het kruis is geschied, moet elke keer nog onbloedig herhaald worden. Het is niet alleen genoegzaam wat aan het kruis volbracht is, zoveel duizenden jaren geleden, op de heuvel van Golgotha, dat moet nog dagelijks plaatsvinden. En dat is ook het wezenlijke van de Rooms-Katholieke bediening van het avondmaal. Dat als daar het brood gebroken wordt en de priester dat brood gaat zegenen, die hostie, die ouwel gaat zegenen, dan gaat er in de Roomse kerk een belletje klinken. Dan vindt de consecratie plaats. Dan vindt de wezenlijke omzetting plaats naar Rome van het brood in het lichaam van Christus. En dan gaat de priester knielen. Hij gaat de hostie opheffen en allen buigen. Want daar is het lichaam van Christus. Christus wordt door het onbloedige offer uit de hemel nedergehaald. En hij moet weer door de priester geofferd worden. Het offer van Christus moet door het werk van de priester aangevuld worden. Hij moet telkens Christus nog offeren om een bijdrage te leveren aan de zaligheid. En daar ziet u het gemeente, dat zuurdeesem, dat altijd weer opkomt uit des mensen hart. En wat het geheim van de reformatie is, namelijk, dat moet sterven. Niets, niets van mij, maar het is al uit hem. Dat is het wonder dat de reformatie weer zeggen mocht. Het gaat om het enige offer van Christus dat eenmaal geschied is aan het kruishout van Golgotha. Maar gemeente, als we dit zo radicaal zeggen, dan bewijzen we daarmee toch ook nog dat we dat niet altijd zelf praktiseren. Want we zullen er straks nog wel wat nader op ingaan. Maar hoe vaak ligt het niet in ons hart, als daar een week van voorbereiding is en de tafel staat aangericht, dat we dan toch nog weer iets mee willen brengen naar de tafel. O, dat zuurdeesem, het zit niet alleen bij Rome, maar het zit zo in mijn eigen hart. Want gemeente, daar komt het nou op aan. Dat is het wezen des geloofs, om het te leren, niets, niets uit mij, maar al uit hem. En dat is nou het allermoeilijkste wat er is. Was het nou maar zo dat er 99% bij Christus was, en als er nou maar 1% bij mij is, dan kon ik er nog wat bij dragen. Dan had ik nog iets waar ik kon op steunen, op mijn eigen werk, dat ik zichtbaar volbracht. Maar om nu te leren leunen en steunen op de gerechtigheid van Christus alleen, daar komt het nou op aan. En omdat dat nou zo moeilijk is, daarom heeft de Heer nou dat kostelijke avondmaal ingesteld om zijn kerk het te leren, om daar aan de tafel te sterven, aan alle eigen verwachtingen en het te mogen geloven. Als Christus het betuigt, dit deed ik voor u, dat zijn gerechtigheid daadwerkelijk een volkomen gerechtigheid is. En wat smart het dan, als we dat nou weer eens zien mogen. Dat we nou altijd zelf nog iets van die heiligheid willen aanbrengen. Dat we zelf nog iets tot betaling de Heere willen voorhouden. Gaat u nou beseffen hoe we de Heere daar zo'n verdriet mee doen. Hoe hem daar krenken in zijn eer. Want hij heeft toch in zijn Zoon dat volmaakte offer gegeven. Dat offer is toch volkomen. Daar hoeft dan toch ook niets, niets meer van mij bij. Geen traan van mij, geen gebed van mij, geen werkzaamheid van mij. Daar behoeft nou niets van mij bij. Gemeente, als je dat mag zien, dan mag je je laten zaligen door het bloed van Christus alleen. En daar ligt ook de ware vrede in. Want als het ten diepste waar zou zijn, dat er van mij nog 1% bij moest, was het voor mij en u voor eeuwig verloren. Meent u dan die tweede zaak? Dan gaat het over de gemeenschap met Christus. En dan schrijft onze catechismus daarover zo heerlijk, dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat onder de bediening van het heilig avondmaal de Heere door zijn Heilige Geest ons de gemeenschap met Christus doet ervaren. Het is door het geloof dat de Heilige Geest voedt en onderhoudt dat wij Eén mogen zijn met Christus die in de hemel is. Dat inlijven dat ziet op die geloofswerkzaamheid tijdens de bediening, waar de ziel al meer aan Christus verbonden wordt en Christus zijn levenssappen in de gelovige laat stromen, zodat de gelovige uit hem het leven ontvangt en het leven versterkt wordt. En het leven onderhouden wordt. Dat geschiet onder het avondmaal. Als die inlijving in Christus. En u begrijpt wel, dat is natuurlijk niet de wedergeboorte. Want die vindt niet plaats aan de tafel. Die vindt plaats onder de bediening van het woord door de Heilige Geest. Maar inlijven, dat betekent hier in het bijzonder steeds meer aan hem verbonden worden. Inlijven ziet op het wonder van het leven uit die waarachtige wedergeboorte met de Heer. En zo, wanneer ik het gelovig het brood mag eten en de wijn mag drinken, dan is het de Heilige Geest die mij meer en meer aan Christus verbindt, die in de hemel zit. Nee, zegt de Rome, zo heb ik niet de gemeenschap met Christus. Maar ik ga Christus uit de hemel halen en ik ga hem lichamelijk in het midden van de tafel brengen, doordat ik geloof dat ik zijn lichaam eet en zijn bloed drink. En daar zie je dat heel de godsdienst van Rome uiteindelijk een godsdienst is van het tastbare, van het zichtbare. En als je wat leest over de eredienst in Rome, of je hebt het misschien wel eens meegemaakt, dan zie je dat het één groot uiterlijk vertoon is van pracht en praal, prachtige gewaden die allemaal hun betekenis hebben. Heel veel vormen, rituelen, liturgieën. En zo wil men tastbaar het voor de mensen maken. En daarin het wezen des geloofs ontkrachten. Want het geloof is juist het weten van de dingen die men niet ziet. En daarom zegt ons formulier het zo treffend. Laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen. Niet aan het tastbare, niet aan het zinnelijke. Niet aan het waarneembare. Maar laat ons harten opheffen tot hem die in de hemel is, waar Jezus Christus is, onze voorspraak. Dat is nou die mystieke unie, die omgang met Christus door het geloof. En dan wil de Heere door dat brood en door die wijn dat geloof ondersteunen en sterken. Maar hij wil van het beeld heen wijzen naar de afgebeelde werkelijkheid. Christus zelf die in de hemel is, om zo hem te mogen kennen. Maar gemeente, ook daarin zien wij dat ook wij zo vaak nog rooms denken. En dat moet u goed opvatten. Ik hecht ook aan waarden en normen, uiterlijke vormen, aan het zichtbare. Dat we blijven in de traditie van onze vaderen, ook als het gaat over onze levensstijl en alles wat ermee te maken heeft. Noem als voorbeeld maar de zondagviering. Maar laten wij beseffen dat dat de godsdienst niet ten volle is. En dat dat niet de grond van onze zaligheid is. Hoe nuttig ook en hoe nodig ook. Maar als wij niet meer hebben dan dat, dan is het ten diepste een lege huls. En als u daar opbouwt op uw vormen, op uw uitwendig meeleven, op uw keurige levenswandel, op uw sabbatsheiliging, als dat de grond is van uw zaligheid, dan bouwt u ten diepste met romen op de zichtbare, waarneembare vormen. En dan zult u voor eeuwig omkomen, hoe nuttig en nodig ook. Maar de ware omgang met Christus is er door het geloof. En we zullen straks zien dat dat ook zichtbaar wordt. Ook in onze levensstijl. Maar dat mag nooit worden de grond van onze zaligheid. En dan in de derde plaats gaat het in het avondmaal om de eer van Christus. Lieve gemeente, daarin zien wij ook dat de Rome, en dat brengt ten diepste onze vaderen tot die aangrijpende, voor ons misschien stuitende opmerking, maar zo waar, dat Rome, zoals zij de misvieren, er een vervloekte afgoderij van maken. Waarom? Waarom toch dat scherpe woord? We hebben al gezien dat ze mistasten als het gaat om de verzoening. En daarin Christus zo tekort doen. In het tastbare, het werk van de Heilige Geest zo tekort doen. Die het geloof werkt en de vereniging met Christus onderhoudt. Maar ten diepste, en daar gaat het uiteindelijk om. Om de ere Gods. En die wordt gekrenkt in de bediening van Rome. Want wat gebeurt er? Wel, ik zei het al. Als dat belletje gaat klinken en de consecratie vindt plaats volgens Rome, de overgang van brood naar vlees, dan gaan alle mensen buigen. Dan gaan ze aanbidden. En wat aanbidden ze dan? Wel een ouwel, een stukje brood. Dan wordt er neergeknield voor wat men meent dat het lichaam is van Christus. Maar niets anders is dan brood God. En daarom kan het niet anders dan dat deze felle bewoording nodig is. Dat het een vervloekte afgoderij is om als ganse gemeente met de priester te knielen en brood op te heffen en brood te aanbidden. Maar het gaat in de bediening van het avondmaal dat Christus en hij alleen aanbeden wordt. En dan ook weer die persoonlijke vraag. Want we zijn er niet mee om naar anderen hun gebreken aan te wijzen. We zijn er niet mee om de zuiverheid van de leer te bewaken. Maar het gaat om de persoonlijke doorleving van deze dingen. Dan komt ook die vraag in dat derde aan de orde. Hoe gaan wij van de tafel des Heren? Krijgt dan Christus al de eer? Of gaan we ten diepste met onszelf en met onze ervaringen naar huis? Wat vertellen wij als we aan de tafel iets hebben mogen genieten? Eindigen wij dan in onszelf en in onze gaven en in onze bevindingen? Of is het soli Deo gloria, mijn koning, alleen de eer? Liefde gemeente, laten we in dit alles bij alle scherpe veroordelingen toch ten diepste onszelf veroordelen. En zeggen wat Rome uitwendig allemaal beleidt en leert. Het zit zo diep ook in mijn hart. En ik moet er ook elke dag van bekeerd worden. En ik moet ook elke dag vergeving vragen. Van die zonden, van dat Roomse zuurdeesem, dat ook zo diep in mijn eigen hart verborgen zit. Meent u, we gaan over naar onze tweede gedachte. De rechte gestalte die gevraagd wordt bij de bediening van het heilig avondmaal. Of zoals we het ook wel zeggen, voor wie is nu eigenlijk het heilig avondmaal toegericht? Wie worden genodigd om te komen en de dood des Heren te gedenken? Gemeente, dat is een vraag waar verschillende onder ons terecht mee worstelen. Heren, ben ik ook genodigd? Heren, mag ik ook komen? Is er voor mij ook plaats aan uw tafel? Gemeente, ik heb enkele weken geleden die zaak heel scherp aan uw hart gelegd. Toen heb ik het u gevraagd. Als u nou vanavond moet sterven, en u mag door genade weten dat u sterven kunt, dan behoort u ook aan zijn tafel. En ik heb u dat meegegeven, om dat te overdenken en te herkauwen. En ik wil er vanavond opnieuw bij stilstaan. Want wat bedoel ik met die zaak? Wel, dat het gaat om zondag 1. En wat zegt dan zondag 1? Kent u die troost beiden in leven en sterven? Dat is die vraag die ik u stelde. Kunt u God ontmoeten? Weet u van dat geheim waar zondag 1 van spreekt? Namelijk waar beleden wordt. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Als je dat weten mag, als je iets van die troost in je leven hebt mogen smaken, dat je gekocht bent met het dierbare bloed van Christus, dat je weten mag, als je straks voor de rechterstoel van God verschijnen gaat, dat je geen vreemd God gaat ontmoeten, maar dat je een God mag gaan ontmoeten die in Christus met je verzoend is. Als je iets van die troost mag weten, die geleerd is in de drie stukken. Mijn ellende, mijn verlossing en ook de Heere daarvoor dankbaar mag zijn. Als die troost geleerd is door die drie stukken. En ik weet en mag in Christus gevonden te zijn. En ik daarom ook sterven kan. Dan bent u ook genodigd. En dan wordt u ook geroepen. En dan mag u ook niet afblijven van des konings tafel. Als u door genade mag weten. Op goede gronden. Dat Christus u alles geworden is. En dat u aan zijn voeten gestorven bent, aan al uw verwachtingen. Zou u dan niet komen aan des konings tafel, om daar zijn dood te gedenken en hem daar de eer te geven die hij zo eeuwig waard is? Ja, maar hoe weet ik dat toch, dat die ene troost mijn deel is? Wel, dan gaan wij opnieuw En je ziet als het ware wat er in zondag 1 geleerd wordt. Hier weer terugkomen. En laat dat dan ook maar uw gebed zijn onder het luisteren. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, dat die mij ook als het gaat over het gaan naar het heilig avondmaal ten leidsman wezen zal. En hebben we het zo nodig dat we eerlijk de hand in eigen boezem steken. Want dan zien wij dat onze Heidelberger zo eerlijk is en niet alleen de zonden aanwijst die er in Rome is, maar dat ze ook zo de zonden aanwijst in het midden van de christelijke gemeenten. Want dan heeft zij het over een drietal mensen die zo ver bij de Here vandaan zijn. Over wie gaat het dan als het gaat over de ware zelfbeproeving? Wel, dan weet onze Heidelberger dat het ook in de christelijke gemeente mis kan zijn. Als hij gaat spreken straks ook in zondag 2 of in vraag 82 over goddelozen en over zondaren. Die zijn er dus ook in de christelijke gemeente. In de tweede plaats weet zij ook dat er in de christelijke gemeente hypocrieten zijn, huichelaars zijn. En ze weet ook dat er in de gemeente des Heren kinderen van God zijn die zich weigeren te bekeren, die heimelijk in zonde leven, hoewel ze een kind van God zijn, maar niet komen tot het loslaten van een boezemzonden diep van binnen. En zo zien wij dat onze Heidelberger eerlijk met ons als gemeente omgaat. En dat ze ons laat zien wat er allemaal kan leven in de christelijke gemeente. Goddelozen, zondaren, hypocrieten en Gods kinderen die zo van de weg zijn afgedwaald. En wat is dan nodig voor die rechte avondmaalgang? Wel, dat we bewaard worden voor die drie typen te zijn. Dat het in de eerste plaats niet is voor goddelozen. De tweede plaats dat het niet is voor hypocrieten. Dat het avondmaal ook niet is voor Gods kinderen. Als ze zich weigeren te bekeren en heimelijk in de zonden voortleven. Maar dat het avondmaal is voor die kinderen. Waarvan geldt dat zij zichzelf, zo lezen wij, vanwege hun zonden mishagen. En wat is dat jezelf mishagen? Dat is geen lippentaal. Dat is geen uiterlijk vertoon. Maar dat is een innerlijke gezindheid. Dat is de inleving van wat het doopsformulier zegt. Dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen des torens zijn en het rijk van God niet in kunnen. En dat dat ons aangewezen wordt in de doop. Dat wij in onszelf onrein zijn. En dat het de prediking van de doop is dat wij ons daarom mishagen aan onszelf. Dat om het zo eens te mogen zeggen, dat wij een walging krijgen van onszelf. Als wij ons gaan zien in het licht van het heilig woord van God, dat wij onszelf leren verfoeien. Dat wij onszelf voor God buigen. Dat wij in onszelf leren dat wij de zaligheid verzondigd hebben. En dat we dat nou telkens weer zijn als wij opnieuw struikelen en in de zonden vallen. Onszelf voor God mishagen. Dat is nodig. Dat je zo voor God verschijnt. Een afkeer, een hekel. Van jezelf en van de zonden, die maar steeds vanwege dat oude bestaan dat je met je meedraagt, telkens weer in je leven naar voren komen. Dat je de zonden telkens weer een plaats geeft in je leven. En als je dat gaat zien tegenover de liefde van Christus, komt er een mishagen. En dan ga je begrijpen dat apostel Paulus, na ontvangen genade, nooit verder gekomen is dan die uitroep. In dat mishagen van zichzelf. Ik, ellendig mens. Dat je moet zeggen wanneer dat mishagen een plaats heeft in je leven. Heere, ga uit van mij, want ik ben een onrein mens. Wanneer je de godonterend karakter van de zonden ziet, het verwoestende karakter van de zonden ervaart, dan kan het niet anders dan dat je naast de tollenaar gaat en in dat miszagen vanwege je zonden het uitroept: wees mij de zondaar genadig. Dat miszagen vanwege de zonden, dat brengt in ons het gebed bij de Heere. Dat doet ons onze zonden belijden. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Daar heb je zo'n zondaar, die voor God zo klein wordt, die zo voor God in het stof terecht. Dan heb je niet zoveel praatjes meer. Als je voor God gaat mishagen. En dat wordt ook gemerkt in de omgang met anderen. Wanneer je jezelf gaat mishagen, voor God verootmoedigen. Wanneer er een walg is vanwege de zonden. Een schaamte vanwege al je overtredingen. Oh, dan ga je over de aarde. Als iemand die het niet heeft en die het niet bezit. En die nou van genade gaat leren leven. Dan word je zo klein. Dan denk ik aan wat die grote dominee van Drent wel eens zei. En hij zal het zeker ook hier gezegd hebben. Als je voor God gaat mishagen, dan kun je mij in een lucifersdoosje stoppen. Word je klein voor God. Dat is het eerste waar het over gaat. Klein worden voor God vanwege je zonden. Maar dan mag er ook, want daar eindigt het niet, gemeente. Als het dat zal zijn, is het voor eeuwig tekort. Maar onlosmakelijk, wanneer dat wordt ingeleefd en we onszelf mishagen voor God, is er ook een vertrouwen, nochtans vertrouwen dat hun die zonden om Christus wil vergeven zijn. Daar heb je die gelovige verwachting, waardoor een zondaar die zichzelf mishaagt, voor God moet verfoeien en aanklagen, niet omkomt in de wanhoop, omdat hij weten mag dat het enige offer van Christus een volkomen gerechtigheid voor hem heeft aangebracht. Dan mag hij te midden van al die klachten zeggen, met de dichter van Psalm 130, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan al mijn ongerechtigheid. Ach, Heere, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En dan mag hij het zeggen, en nu, wat hoop ik? Mijn hoop die is op de Heere. Waar zal ik het van verwachten? Ziend op mijzelf geen verwachting. Maar dan mag ik verwachting hebben van dat volmaakte enige offer van Christus alleen. En zo mag het dan ook geleefd en beleefd worden. Ik hoop in al mijn klachten, in al dat mishagen, in dat verfoeien in stof en as, in al mijn klachten mag ik hopen op dat onfeilbaar evangeliewoord dat tot mij zegt en een iegelijk die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Wie tot mij de toevlucht neemt, die dorst heeft naar die gerechtigheid, ik zal hem doen drinken uit die fontein des levens. En zo mag in het geloof telkens weer de toevlucht genomen worden tot die bloedfontein die er geopend is voor het huis van Jeruzalem en voor de ongerechtigheden van Jacob. Dat toevlucht neemt. Dat lafenis zoeken bij die levensbron. Dat is het tweede wat nu zo kenmerkend is voor de rechte avondmaalsgang. Dan mag het wezen, als daar die toevlucht genomen wordt. En dat kan bevende zijn. O gemeente, dat kan met zoveel bestrijding zijn. Dat het wel eens gezegd wordt, kom ik om, zo kom ik om. Maar ik moet bij Christus zijn, bij hem alleen. Dan mag er toch iets van gesmaakt worden. Al is het al bevende met de bloedvloeiende vrouw. En je mag die zoom des kleeds aanraken. En je mag ervaren dat er kracht van Christus uitgaat. Genezende kracht, reinigende kracht, rechtvaardigende kracht, heiligende kracht. Dan mag er toch iets ervaren worden. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht begroet. Dan spruide trouw uit aarde blij omhoog. Gerechtigheid in Christus ziet neer van hemels boog. Daar heb je nou die vrede, die zoete vrede in het hart. God verzoend en ik met God verzoend. Dan mag het wel eens bij tijden waar worden. Als het geloof op Christus mag zien op dat enige offer. Zo ver het oost verwijderd is van het westen. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten. Van mij, mijn schuld en zonden weggedaan. En als dat in het leven waar wordt, dan kan het niet anders dan dat er een begeerte in het hart komt om het geloof te sterken en het leven te beteren. O, dan wordt die Christus zo begerenswaardig dat we niet anders begeren dan aan zijn voeten te zitten, door hem geleerd, door hem onderwezen te worden en zijn volgeling te zijn. Achter Christus aan, de smaadheid met Christus dragen. Dan gaan we buiten de legerplaats, achter hem aan, kruis dragen. O, dan wordt het een vreugde, als we waardig geacht worden, om Christus wil te lijden. Dan gaan wij al meer zijn voetstappen drukken, om dan die bruidegom gelijkvormig te worden, met de bede in het hart, Heere, maak mij uw beeld gelijk. En die drie dingen, die liggen nu helemaal in elkaar verweven. Het een kan niet zonder het ander. Daar waar de kennis der ellende is, daar werkt de Heer in een zicht op die zaligmaker. En waar iets van die liefde in het hart geproefd wordt, komt een wederliefde tot God om nu het leven te beteren. Om nu die strijd aan te binden tegen de zonden. Om dat oude vlees te kruisigen. Omdat het ongeloof ook sterven mag. Maar wij weten dat dat een strijd is die zal blijven tot op het laatste. Als het eigen ik in de dood zijn doodsteek krijgt. Dan zal die storeloze vrede aanbreken. Hoe langer hoe meer begeer ik te leven tot zijn eer. Het is toch immers onmogelijk. Dat degene die hem vrezen, waar het ware geloof is ingeplant, dat zij niet zouden voortbrengen, vruchten der dankbaarheid. En zo mogen wij iets tekenen van het leven dergenen die in Christus zijn en die genodigd worden aan zijn tafel. Gemeente, nou zijn deze dingen niet genoemd, opdat u met uw verstand is even bij uzelf afmeet. Heb ik deze kenmerken? O ja, dan zit het met mij goed. En dan kan ik aan het avondmaal. O nee, gemeente. Het gaat juist om een levende zelfbeproeving. Dat is niet een rekensom. Dat is niet zoeken naar kenmerken. En vanuit de kenmerken in mijzelf eindigen en mijzelf geschikt achten om aan de tafel te gaan. Nee, weet u, het ware zelfonderzoek, als we met deze dingen bezig zijn, dat doet ons al meer onze eigen onwaardigheid inleveren. En die waarachtige zelfbeproeving, dat doet in ons hart wekken een honger en een gerechtigheid naar Christus toe. En een verlangen om tot zijn eer te leven. En wanneer wij door dat waarachtige zelfonderzoek, dat levende zielenonderzoek, dan worden wij juist daardoor uitgedreven in de belijdenis dat we midden in de dood liggen. En dat we daarom elke keer weer leven moeten van de gerechtigheid van Christus. En als dan deze dingen genoemd worden, dan kunnen we daar zo verschillend op reageren. En dat wil ik tenslotte nog meegeven. In de eerste plaats kan daar de reactie zijn. Ja, maar dat is allemaal te hoog. Dat zijn te grote stukken. En weet u wat iemand daarmee bedoelt? Dat hij zich heimelijk bij Gods volk rekent. Met wat indrukken. Met een omzetting en een omkering. En dat hij zichzelf bekommerd noemt. En meent met enige bekommering wel een kind van God te zijn. En zo aan de tafel te zitten. Buiten de kennis van Christus om. En dan denk ik aan hem die ik zo hoog acht en lief heb. Wulver Floor. Want wat zegt hij als hij gepreekt heeft over de noodzaak om deze drie stukken te kennen? Dan schrijft hij: misschien zegt iemand, aan zulke hoge dingen heb ik nog geen kennis, want ik ben nog maar een bekommerde. Ik antwoord: nee, mens, dit zijn geen hoge dingen, maar het zijn nodige dingen tot zaligheid. En als u ze niet kent, dan kunt u wel een bekommerde zijn, maar dan is uw bekommering niet van het rechte stempel. En daarom raad ik u, vlei uzelf toch niet met te denken dat u een rechtvaardige bent. Want als u zich bedriegt, dan bedriegt u zich voor de eeuwigheid. O, wat terecht, gemeente. Buiten Christus kunt u niet leven, nog sterven. U moet Christus hebben en u hebt niet genoeg aan een omzetting. Niet aan indrukken, niet aan veranderingen. Maar u moet die dierbare borg en zaligmaker hebben. Anders kunt u niet sterven. Vlei u toch niet met enige zwaarigheden in uw leven. Maar gemeente, het kan ook zo van de andere kant komen. Dat wij van het geloof een opstelsom maken. En zeggen: oh ja hoor, ik ben ook in ellende ontvangen en geboren. Dat is waar. En Christus is gestorven voor zulke zondaren. Dat is ook waar. En kijk eens wat ik allemaal voor Jezus doe. Ik heb een plaats aan zijn tafel. En dat is naar recht. O, hoe dwaas. Als we niet geleerd hebben dat we dat verzondigd hebben. Of we niet kennis hebben, diepe indrukken van onze verlorenheid. We maken van het geloof een redeneren. O, dan bedriegen we ons voor de eeuw. Meente, wat kan het erg zijn? Dat is weer een derde reactie. Of zeggen: nou ja, moet je goed luisteren. Ik ben onbekeerd en daarom kan ik natuurlijk niet aangaan. En daarom rustig verder leven. Maar gemeente, weet u wel wat u daarmee bewijst? Als u niet aan des Heeren tafel verschijnt en u zit in koude onverschilligheid, dan zegt u daarmee, en dat is uw belijdenis: ik ben buiten Christus, ik heb Christus niet nodig. En ik ga voor eeuwig verloren. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. En verschrikt u dat dan niet eens? Dat u nooit eens werkzaamheden hebt rond de bediening van het heilig avondmaal. Verbreekt dat dan nooit uw hart? Dat u dat koud en onverschillig keer op keer aan kunt zien. En dat u misschien nog wel bezig bent met avondmaalgangers. Die hoort er niet aan. En wat verbeeldt hij zich wel dat die aangaat? Laat die eerst dat en dat. Misschien nog wel bezig met anderen. Maar nooit met uw eigen onsterfelijke ziel. O, laat dan de bediening van het avondmaal u aan mogen sporen. Om God te mogen vinden. En in Christus geborgen te zijn. En dan tenslotte u, die de Heer in waarheid vrezen mag. O, wat wordt er toch u veel geschonken in de bediening van het heilig avondmaal. En dat de Heer in die zelfonderzoek u maar telkens meer en meer mag brengen bij uw eigen onwaardigheid. Dat de Heer u in die voorbereidingen maar steeds meer en meer mag leren om te sterven aan uw al verwachtingen. Omdat het waar mag worden, ik moet minder worden. Maar dat ook in dat zelfonderzoek, nou Christus, je steeds dierbaarder mag worden. Dat je nou steeds meer verlangen hebt om in hem te mogen oppassen, in hem te mogen toenemen. Dat nou die onderzoekingen, Heere, als ik mezelf beproef, dan wordt het voor mij steeds meer waar. Nieten en nullen wil God vervullen. Dat het, om het met Hanna te zeggen, zo mag worden in uw leven. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. dat wanneer u steeds meer uw eigen ellende inleeft, u steeds meer gaat verlangen naar die bedekkende gerechtigheid van Christus, om telkens weer door hem gerechtvaardigd te worden, telkens weer uit zijn mond te horen dat al de zonden vergeven zijn. Maar krijg je dan toch een verlangen naar de bediening van het heilig avondmaal. En gemeente, dan vraag ik u heel eerlijk, bijzonder u die God vreest, heb je er smart over dat de tafel al zo lang niet staat aangericht? Kun je wel over praten, maar dat bedoel ik niet. Zijn er die voor God mogen weten dat ze dat in de schuld brengt? Dat die tafel niet aangericht kan staan vanwege de verdeeldheid in het midden van de gemeente. Gemeente, is dat nou smart? Dat God zijn gaven niet kwijt kan, die hij schenken wil in het midden van de gemeente, tot versterking. Word je dat tot schuld, persoonlijk, o God, is het vanwege mij dat de tafel niet aangericht, dat uw kinderen voeding en spijs onthouden moet worden. Dat u, o koning, niet aan uw eer kan komen. Gemeente, is dat nou een worsteling in de binnenkamer? Brengt ons dat nou voor God op de knieën? Verootmoedigt ons dat nou voor hem? Als we zo in de achterliggende weken iets gehoord hebben, wie de Heere wil zijn, waar we mee begonnen zijn, dat hij in de bediening aan het avondmaal zijn kinderen wil betuigen en verzegelen, dat ze mogen leven in de volle verzekerdheid, dat al hun zonden om het enige offer van Christus volkomen volbracht zijn. O, dat de Heer mij, u en ons allen de schuld er vanavond voor het eerst of bij vernieuwing thuis brengt. O God, komt u toch nog eens en neemt u weg wat verhindert. En wilt u zelf toch nog weer aanbrengen, opdat u er de eer van mag ontvangen, dat uw kerken de gemeenschap mag beoefenen, en dat ze versterkt mogen worden in dat allerheiligst geloof. O Calvijn, ik las het vanmiddag nog, hij verlangde er zo na, niet om het viermaal te vieren, niet om het één keer per maand te vieren, maar in zijn hart was een verlangen, om elke zondag aan de tafel te zitten. Daar heb je nou die rechte kindsgestalte, die in zichzelf niets vindt, maar die het zo nodig heeft om dag aan dag begenadigd te worden met hemels brood, die niet buiten Christus kunnen, die hem zo nodig hebben, omdat ze in zichzelf steeds meer en meer hun eigen zwakheid, hun eigen zonden ervaren, hun eigen tekorten ervaren, en het zo nodig hebben om door Christus versterkt, onderhouden, in het leven gehouden te worden, om hem nou te gedenken, zijn dood te mogen verkondigen, het te mogen doen tot zijn gedachtenis, omdat die Christus het zo eeuwig waardig is. Gemeente, dat we met die schuld naar huis mogen gaan, om de Heere af te smeken, Heere, keer weder, in het midden van onze gemeente. Heere, kom toch met de sacramenten die gij hebt ingesteld, omdat we zo u de eer mogen geven en uw kerken door versterkt mag worden en de onbekeerde er tot jaloersheid gewekt mag worden. O, bereid u dan voor op uw koning en laat het elke dag voorbereidingsdag zijn, want wij weten niet hoe spoedig we genodigd worden om voor zijn rechterstoel te verschijnen. Laat er dan elke dag in uw leven voorbereiding zijn. En laat het elke dag in uw leven onder die voorbereiding waar mogen worden. En dat is het heerlijke doel van de rechte voorbereiding. Niets is er, Heere, waar ik in kan rusten. Want gij zijt voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. Gemeente, zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, u vergeet gelukkig niemand. En daarom denken wij ook nog aan Johan de Krijger. Heere, we waren hem vergeten, maar u vergeet hem gelukkig niet. U denkt ook aan hem en u zorgt ook voor hem. En laat dat ook zijn wetenschap mogen zijn als hij nu in het ziekenhuis in Dirksland is. Wilt u bij hem zijn? En geef dat hij zo zijn verwachting mag stellen op u, de Heer alleen. Dat hij het weten mag dat ook uw oog in gunst op hem geslagen is. Wilt u de doktoren zegenen als ze verder onderzoeken doen? Heere, dat de middelen die aangewend worden gezegend mogen worden. Zodat hij weer spoedig naar zijn vrouw en kinderen mag gaan. Heer, u weet ook de kwaal waarmee hij bezet is. Wil hem daarin ook alles geven wat nodig is. Maar geef ook in het bijzonder dat hij in die ware zelfbeproeving als een onwaardige de toevlucht mag nemen tot u. Om nou bij u te leren schuilen. Gedenk hem zo samen met vrouw en kinderen. Heer, en dan hebben we zo stilgestaan voor de laatste maal bij de bediening van het heilig avondmaal. Heer, en dan weet u ook waar we mee geëindigd zijn. We hebben er zoveel van mogen zien. Wat u schenken wilt in de bediening, hoe u de eer ontvangt, hoe u uw kinderen versterkt en verzegelt en hoe ze daar de gemeenschap met u mogen oefenen. En dat dat nu niet kan in het midden van de gemeente, tot op vandaag toe. O grote koning, dat ons dat voor u in de schuld mag brengen, heel persoonlijk, niet in besprekingen met elkaar, maar schuld wordt beleden voor u in het verborgen en daarna ook voor elkaar. Heere, dat is uw weg. En daarom bidden wij u. Wilt u zelf toch weer de weg banen. Waar wij geen weg zien, weet u wel de weg. Want u hebt gezegd, ik ben de weg. En als het volk dan staat voor de Rode Zee. En er geen mogelijkheid is. En alles onmogelijk en toegesloten wordt. Heere, daar gaat u wegen banen. Heere, en als Jericho oprijst. En we niet weten hoe we ooit erdoor komen. Dan laat u de muren van Jericho vallen. Heer, en als er geen drinken en geen eten is. Dan splijt u de rotsteen en doet u drinken. O God, uw naam is wonderlijk. En dat we daarom zo tot u de toevlucht zouden nemen. Om het van u, u alleen te verwachten. Heere, heb dank dat we zo het woord mochten verkondigen. Ga zo met een ieder van ons mee. Gedenk ons. Begeef en verlaat ons niet. O koning van de kerk, ontfermt u zich over ons allen. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het gebed om de rechte zelfbeproeving en het rechte zelfonderzoek. Uit Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Doorgrond me. En ken mijn hart, o Heer. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.